De Argentijnse overheid die heeft het Argentijnse oliebedrijf IPF genationaliseerd. Het heeft 51% van de aandelen die in handen waren van het Spaanse bedrijf Repsol overgenomen. En het Spaanse bedrijf Repsol en daarna de Spaanse overheid en daarna de Europese Commissie hebben zeer verontwaardigd gereageerd dat het allemaal niet kon. En dat de Europese Commissie heeft Spanje voluit gesteund tegen deze overname door de Argentijnse regering.
Ja, er was daar dus een resolutie, heet het geloof ik, in het Europees Parlement.
Het Europees Parlement ook een resolutie aangenomen die eigenlijk hetzelfde doet als wat de Europese Commissie en de Spaanse overheid zeggen. Mm-hmm. Ze steunen voluit de Spaanse overheid en het bedrijf tegen de nationalisering van het Argentijnse oliebedrijf IPF. En wij hebben daar tegenstelling
op gereageerd. Ja. Dus ik zal toch eerst even kort samenvatten wat in die resolutie staat, of wat volgens mij dan toch de essentie ervan is. Ze zeggen, Argentinië, die nationalisering op zich, maar ze schenden, schenden ze de overeengekomen verdragen, dus handelsverdragen. Tweede punt was dat die overname gebeurt op een agressieve manier. Dus de leiding van het bedrijf werd bij de overname direct uit het gebouw, laat ik maar zeggen, gezet. En drie, ze zeggen, de Argentijnen krijgen stank voor dank, want we hebben Argentinië krijgt een voorkeursbehandeling. En zie wat we nu terugkrijgen. Nu, wat is uw respons op die punten?
Ja, allereerst, wij hebben direct nadat de Europese Commissie zo uitkwam in het voordeel van de Spaanse overheid en het Spaanse bedrijf, hebben wij gereageerd. Onze reactie was eigenlijk gebaseerd op drie redenen. De boosheid eigenlijk over het gemak waarmee de commissie in de bres springt voor een multinationaal bedrijf. En eigenlijk het democratisch recht van een regering ontkent om te nationaliseren, wanneer die overheid zegt dat het in het algemeen belang is. Overigens niet te vergeten dat het Argentijnse...
Ze formuleren het op een manier dat ze zeggen dat de overeenkomsten geschonden worden.
Ja, ik kom daar op een moment op terug. Hè. Niet te vergeten dat het Argentijnse parlement overigens die overname goedgekeurd heeft. Hè. Dus het is zeg maar met democratische toestemming gebeurd.
En volledig geloof ik. Hè. Ik denk dat bijna iedereen dat voorgestemd heeft.
Ja, absoluut. Hè. Het heeft heel veel steun in Argentinië. De Argentijnen zeggen dat dat onder andere kwam omdat Repsol, het dochterbedrijf van Repsol in Argentinië, niet voldeed aan zijn verplichtingen. De tweede reden waarom we zo scherp gereageerd hebben, had ermee te maken dat we op dit moment in Europa zien dat veel burgers en werknemers zich verzetten tegen privatiseringen, onder andere gestimuleerd door Europa. Denk aan waterleidingbedrijven in Griekenland, Spanje, Portugal, waar brede coalities van mensen zich tegen verzetten. En daar horen we de commissie niet van. En de derde reden, en dan geef ik ook antwoord op uw vraag. Eigenlijk zien we die reactie van de Europese Commissie in als steun voor Repsol als een onderdeel van het eenrichtingsdenken in de Europese Commissie. Het eenrichtingsdenken, steun voor het bedrijfsleven, steun voor besparingen, steun voor privatiseringen. En dat begint toch wel serieus vragen op te roepen over democratie. En het Europese parlement in zijn resolutie heeft het op geen enkel moment over de recht van een regering, het recht van een bevolking om een ander beleid te voeren. En al die investeringsverplichtingen die we hebben, een web van verdragen wordt gecreëerd die het bijna onmogelijk gaan maken voor een land, een regering, om een ander beleid te voeren. En dat is misschien nog wel het meest wezenlijke punt en de wezenlijke kritiek die we hebben op wat er gebeurt.
Ja, u zegt hier op het einde van, het was dus een stuk in, wat was het, EU Observer van 20 april op het einde, zegt u of uw organisatie EPSU, dat de privatisering blijkbaar als revocable, dus onomkeerbaar, aanzien wordt door Europa. Hè? Dus dat is wat u daarnet bedoelde ook.
En dat is zeker, we zijn daar misschien wat scherper in dan andere.
Behalve dan misschien als het over een failliete bank gaat, hè?
Als het over een failliete bank gaat, dan zien we hoe snel overheden erbij zijn om daar geld in te stoppen. Dat heeft vanuit andere oogpunten wellicht heel veel zin. Maar het gaat erom dat het democratisch recht, en eigenlijk zien we datzelfde nu weer in Griekenland, het democratisch recht van burgers om een ander beleid te willen, om een andere insteek te willen, andere oplossingen te zoeken, dat wordt ontkend. En dat is natuurlijk, ja, dat kan niet juist zijn.
Nu, u hebt het er ook, dat is wel interessant, over meneer Antonio Bruffau, die dan een schadevergoeding vraagt. Dus natuurlijk, er is niet verklaard geweest door de regering dat ze niet zullen betaald worden, hè, voor alle duidelijkheid.
Ik heb het nog eens opgezocht, ter voorbereiding van het interview. Het is wat tegenstrijdig. In het begin is er gezegd dat de Argentijnse overheid nationaliseerde zonder compensatie. Later heeft de overheid toch wel duidelijk gezegd dat ze wel willen praten over compensatie, maar gaat het natuurlijk over hoeveel. Wat het meest recente nieuws is dat Repsol nu een zaak aangekaart heeft in de Verenigde Staten voor een Amerikaans gerechtshof om de compensatie te krijgen. En ze vragen meer dan 10 miljard euro terug van de Argentijnse overheid. En dat is natuurlijk ook een opmerkelijk feit in dit soort zaken. Het bedrijf probeert niet in Argentinië zijn gelijk te halen, maar gaat daarvoor naar de Verenigde Staten. En als je daarover nadenkt, je bent als Argentijn wel goed om je geld af te geven aan Repsol. De winsten die gemaakt zijn door het bedrijf IPF, de dochteronderneming. Maar als er dan iets gebeurt, dan is het Argentijnse gerechtshof niet goed genoeg om de zaak verder te volgen. En dan moeten ze maar naar de Verenigde Staten. Ja. Als je daarover nadenkt, dan is dat ook een klap in het gezicht natuurlijk van de Argentijnen.
Ja, nu, ik zou kunnen zeggen, die privatisering, dat is nog relatief recent, dat is in 1999 gebeurd. En ik dacht dat zelfs voor die crash daar was van de Argentijnse economie.
De privatisering heeft plaatsgevonden in 1992. Toen heeft Repsol de aandelen gekocht. En dat is toen eigenlijk ook al gebeurd als onderdeel natuurlijk, ja, wat je zou kunnen noemen een neoliberaal beleid. Ook aangestuurd toen al door het Internationaal Monetair Fonds. Waarbij het Internationaal Monetair Fonds Argentinië ook op een spaarkoers, een besparingskoers drukte. Die dan falikaal fout is afgelopen in 2001, 2002, waarbij Argentinië zijn schulden niet meer kon betalen.
Ik las ergens dat ze 10 miljard zouden gekregen hebben ervoor destijds, dus de overheid dan van Repsol.
Dat zou ik niet zo uit mijn hoofd weten.
Maar ik zeg het maar, het precieze getal is misschien van minder belang, maar het gaat dus wel over veel geld. Zou je kunnen zeggen, ja, oké, als we hernationaliseerd worden, dan willen we ook ons geld terug.
De Argentijnse overheid voerde eigenlijk aan dat Repsol zijn verplichtingen niet nakomt. Repsol had moeten, de dochteronderneming had moeten investeren in olieproductie. Er is een groot nieuw veld waar de dochteronderneming van Repsol dan aandelen in heeft in Argentinië. Dat hadden ze moeten exploiteren. Dat is niet gebeurd. Verder wordt er nu geargumenteerd, ook in Argentinië, dat het bedrijf ook milieuschade heeft aangericht. En eigenlijk moet het bedrijf daarvoor ook compensatie aan de Argentijnse overheid betalen. Dat zijn natuurlijk allemaal argumenten in een steekspel om van beide kanten. Dat denk ik begrijpen we ook wel. Maar fundamenteel gaat het hier om, heeft een regering het recht om een privatisering ongedaan te maken of niet?
Ja, ik lees dat op een ander stuk in EU Observer van ongeveer op dezelfde periode, dat er ook staat dat die Argentijnse petroleummaatschappij ondertussen 12,5 miljard euro aan winst geboekt heeft. Dus die dan voor een groot stuk teruggevloeid zijn naar Repsol, voor alle duidelijkheid. En dat er ook na de nationalisering 6.000 mensen ontslagen geweest zijn. In uw stuk hebt u het nog over die meneer Antonio Bruffau. Kunt u nog eens zeggen wie dat precies is? Want is hij die dus nu die miljarden compensatie vraagt?
Die meneer is de bedrijfsleider, de chief executive officer van Repsol. Vroeger een lid ook van de directie van La Caixa, een Spaanse bank. En vanuit dien hoofde heeft hij natuurlijk goede betrekkingen ook met de Spaanse overheid. Ik denk dat dat onderdeel was van de snelle reactie die er, de snelle steun die er ook in Spanje is uitgesproken, zonder dat men ook een reflex had van, kan de Argentijnse overheid het nu wel of niet doen? Hè? Hebben zij nou wel of niet het recht dat te doen? Die Spaanse overheid, zoals je weet, ook een tamelijk rechtse overheid. En het is dan ook niet zo heel gek dat Barroso zo heel snel de Spaanse overheid weer steunde. En Barroso ook niet gekend om zijn linkserige sympathieën.
Nu, ik wil even naar de huidige toestand overgaan, maar daarvoor toch terugkijken op die stemming in het Europees Parlement. Voor uw informatie en die van onze luisteraars hebben we, dus, en dat, die hebben we doorgekregen zelfs van iemand van de Sociaaldemocraten hier, de uitslag gekregen. En het is zo dus dat van de 22 Belgische parlementsleden dan, even eens kijken, iedereen voorgestemd heeft, behalve, er waren 1, 2, 3, 4, 5 afwezigen, Jean-Luc Dehaene, Dirk-Jan Epping van lijst De Dekker, Bart Staes van Groen, Kathleen van Bremt, SPA en Frank van Ecke van het Vlaams Blok, die waren dus afwezig. De anderen hebben allemaal voorgestemd, behalve de twee Franstalige Groenen, dat zijn dan Isabelle Durand en Philippe Lambert. En ook Frida Brepels van N-VA, die heeft zich onthouden. Nu, we vonden het toch opvallend dat de Sociaaldemocraten voorstemden. Wat is uw observatie of uw gedachte daarbij?
Bij het nalezen van de resolutie heb ik mij toch wel verbaasd dat ze voorgestemd hebben voor een resolutie die toch in mijn ogen alleen maar de investeringsverdragen beklemtonen. Ik heb het speciaal nog nagelezen om te denken, kan ik daar een sociaal-democratisch element nog in vinden? En eigenlijk zie ik alleen maar de nadruk die gelegd wordt op het naleven van investeringsverdragen en andere verplichtingen. En dat heeft me lichtelijk verbaasd. Ik had op zijn minst toch wel een discussie verwacht over, zoals ik zeg, het democratisch recht of niet van een overheid om eventueel andere beslissingen te nemen. Ik weet dat in het Europees Parlement zelf met name de meer linkerzijde in het parlement tegengestemd heeft. En dan met een aantal groene parlementariërs ook, zoals u aangaf. Dat heeft me wel verbaasd, ja.
Ja. Nu, we hebben veel gedaan, of om veel pogingen ondernomen gisteren, om een van de twee parlementsleden van de SPA, dus de Vlaamse Socialisten, te pakken te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Wel, Kathleen van Bremt, die was niet op de stemming aanwezig. Said El Khadraoui wel, en die heeft meegestemd, zoals geloof ik de ganse fractie. Hij had niet veel zin om te reageren. Per sms heeft hij wel gereageerd, en het was zoiets in de zin van, ja, ik heb dat dossier eigenlijk niet opgevolgd. We hebben ook een woordvoerder gesproken, die vulde dat nog verder aan. In de zin van, ja, ik heb dat dossier niet opgevolgd. Er zijn enorm veel stemmingen te doen. En ja, het is redelijk normaal dat je uiteindelijk de fractie volgt. Dus,
het probleem met dat, ik begrijp dat wel. Ik verwijt ze dat ook niet noodzakelijkerwijs. Maar de sociaal-democratische fractie is natuurlijk onder druk komen te staan van zijn Spaanse leden. Het zijn Spaanse leden die over de beide, de christendemocratische en de sociaal-democratische fractie, de motie ondersteund hebben. En die zullen wel woordvoerder gespeeld hebben in de dossier. Maar wat me toch verbaast is de reflex die nodig is in dit soort zaken om even afstand te nemen en even af te vragen wat er gebeurt. Het heeft, hoewel de Europese Commissie nogal scherp de Spaanse regering en Repsol gesteund hebben, is dat, en dat is dan toch een beetje tegen mijn verwachting in, maar wel goed denk ik, heeft de Raad van Ministers, die zich er kort na het geval erover gebogen heeft, 23 april, die heeft geen verklaring afgelegd. En dat vond ik toch ook opmerkelijk. Wellicht dat er toch wat stemmen waren in verschillende regeringen die die wat bedenkingen hadden. Anderzijds schijnt er, en dat heb ik dan weer begrepen, dat door het kabinet van Van Gucht toch een case van
de commissaris van Handel, is dat zeker? Dat de Belgische liberaal. Handel,
ja. Ja. Een case wordt voorbereid voor de Wereldhandelsorganisatie.
Ja, ja.
En dus het zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen.
De commissie is er dus wel mee bezig. En zijn er nog, want er ging er niet gesproken worden met Argentinië?
Excuseer?
Ging er ook niet gesproken worden met Argentinië? Ik dacht dat ze dus mensen...
Er zijn gesprekken gaande met Argentinië. Hè. Er worden onderhandelingen gevoerd, ook over een vrijhandelsverdrag. En daar zullen dit soort zaken ongetwijfeld een rol in spelen. Een van de argumenten die veel gebruikt wordt, is dat deze zaak... Het investeringsklimaat in Argentinië zwaar zal schaden.
Ja. Ze schieten in eigen voet.
Ze zouden in eigen voet kunnen schieten. Ik weet dat niet direct. In de olieindustrie, en dat is toch eigenlijk gaande in veel landen, nemen overheden toch die olieindustrie, maar ook breder de mijnbouw en dat soort industrieën toch weer in eigen hand. Omdat die natuurlijke grondstoffen toch steeds belangrijker worden. En eigenlijk is de olieindustrie in heel veel landen al genationaliseerd of opnieuw overgenomen door regeringen. Denk aan Brazilië, China, denk aan Rusland. Dus eigenlijk is het niet zo uitzonderlijk wat in Argentinië gebeurt.
Mm-hmm. Ja, het was een zijberichtje was dat ik er in een tijdschrift, een petroleumtijdschrift, op 23 april zag staan dat er geruchten zouden geweest zijn dat Repsol zijn aandeel aan de Chinezen had willen verkopen voor 10 miljard. Dus dat plan, als dat zou kloppen, zou daar ook mee gedwarsboomd zijn. Maar ik wil eindigen eigenlijk met de titel van uw stuk, want u spreekt over double standards, dus twee maten en twee gewichten. Waar verwijs u dan precies naar? Als u dat...
Waar ik in het stuk naar verwijs, wat ik eerder ook al aangaf, is dat de Europese Commissie heel snel uitkomt in het voordeel van Repsol, wanneer een bedrijf wordt genationaliseerd. Aan de andere kant zie je niet dezelfde reactie van de Europese Commissie om burgers te steunen, werknemers te steunen die zich verzetten tegen een privatisering van een bedrijf wat vaak veel minder steun heeft dan deze nationalisering in Argentinië. Denk aan bijvoorbeeld de mogelijke komende privatisering van het waterbedrijf in Thessaloniki. Dat wordt massaal afgekeurd door de burgers van Thessaloniki. Uh-huh. Maar dat wordt opgelegd door de Griekse regering en door, en daarachter staan dan weer de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF, de bekende
Trojka. Ja.
Die leggen die privatisering op, massaal niet gesteund door de burgers van Thessaloniki. Hier zie je niet dezelfde reactie van de Europese Commissie ter ondersteuning van burgers en werknemers. En dat is een dubbele standaard natuurlijk.
Ja, ik heb nog een ander voorbeeld van de andere standaard. Dat was in MoMagazine, dus een internetblad, maar ook een blad dat meegegeven wordt bij KNAK maandelijks. Belgische projecten op de Westelijke Jordaan over bedreigd met afbraak. Nu, het gaat blijkbaar, dus er zijn 60 hulpprojecten en dat gaat dan vooral over waterreservoirs, verblijfplaatsen voor dieren, landbouw en wooninfrastructuur, die Israël dus met de grond gelijk aan het maken is. Dus dat gaat over Europees geld, dan misschien ook uitgevoerd door Europese bedrijven. En dat wordt dan vernield, om welke reden dan ook. En daar heb ik dan blijkbaar geen reactie op gehoord. Dan was ik aan het denken van... Hoe zit het nu weer al met die drie criteria, die drie kritieken? Was ten eerste, ze schenden overeengekomen verdragen. Ja, tik, dat klopt hier ook. Dus het gebeurt op een agressieve manier. Ja, ik zie daar de bulldozers op de foto staan. En het land krijgt een voorkeursbehandeling van de EU, terwijl het land zelf dus alle soorten barrières opwerpt. Dus ja, er is ook al de drie voorwaarden voldaan van van de resolutie, maar er gebeurt dus niks. Goed, ik weet niet of we nog iets vergeten te melden hebben, meneer Gaudrian?
Ik denk dat we de belangrijkste thema's wel aangeroerd hebben. Dus ik heb eigenlijk niet veel meer toe te voegen. Ik denk dat te onthouden is dat... we niet in een situatie terecht moeten komen waarin we via allerlei investeringsverdragen of memoranda van understanding, zoals in Griekenland, gebonden worden. Zodat wij als burgers, werknemers, als we een ander beleid willen en ander beleid is mogelijk, dat het niet kan. En dan is er een failliet van ons economisch systeem als er geen ander beleid mogelijk is.
Ja. Genoteerd. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Goudriaan, ondervoorzitter, of wat was het, plaatsvervangend secretaris?
Plaatsvervangend algemeen secretaris.
Van de Europese Federatie van de Vakbonden van het Overheidspersoneel, EPSU. En een goed weekend nog. Tot ziens.
Ik wens jullie veel succes.
Dank u wel. Dag.